De stof onze overdenking vindt u in zondag 12 van de Heidelbergse Catechismus. Zondag 12. Daar vraagt de onderwijzer in vraag 31, waarom is hij Christus? Dat is een gezalfde genaamd. En het antwoord luidt omdat hij van God de Vader verordineerd is en met de Heilige Geest gezalfd tot onze hoogste profeet en leraar, die ons de verborgen raad en wil Gods van onze verlossing volkomenlijk geopenbaard heeft. En tot onze enige hoge priester, die ons met de enige offerande zijns lichaams verlost heeft. En voor ons met zijn voorbidding steeds tussentreedt bij de Vader. En tot onze eeuwige koning, die ons met zijn woord en geest regeert. En ons bij de verworven verlossing beschut en behoudt. Tot zover. Christus de ambtsdrager. Deze middag nog een laatste woord betreffende deze vraag en antwoord. De vorige maal hebben wij stilgestaan bij het werk van de hoge priester. Getracht daar iets van te noemen wat het betekent dat hij, Jezus, zijn bloed heeft gegeven. En dat betekent niet dat mensenbloed zoveel meer waard is dan dierenbloed als substantie, maar dat het betekent dat hij door zijn lijden en sterven de schuld bedekt. En zijn bloed, dat wil zeggen zijn levensbeginsel, zijn waarachtig en rechtvaardig leven, dat hij dat heeft geleefd en dat hij dat heeft gebracht in het binnenste heiligdom voor het aangezicht van de Vader, zodat er sprake is van verzoening van de zonde en voldoening door zijn waar en rechtvaardig leven. Er staat alleen nog een zinsnede bij en voor ons met zijn voorbidding steeds tussentreedt bij de Vader. Daar wil ik de draad weer opnemen. Dat tussentreden van Christus bij de Vader, de kerk ten goede, dat is aan de ene kant niet zo makkelijk te verstaan. Tenminste, wanneer wij de volle nadruk daarop laten vallen dat nu de schuld van het volk uit het boek is weggedaan en dat hij geen van hun zonden aanziet. En dat hij als die tweede Adam, dat hoofd van zijn uitverkorenen, van Gods uitverkorenen, dat hij als een representerend hoofd hun alle vertegenwoordigt bij de Vader, zodat hun leven is, zijn gehoorzaamheid, hun gehoorzaamheid, dan zou je je af kunnen vragen, gedachtig zijnde ook aan het woord van Jezus zelf, ook de Vader zelf heeft u lief. Welke betekenis heeft dan dat tussentreden bij de Vader? En inderdaad, daar zit een gedachte in, als u dat op moogt merken. Niet dat deze vraag voortkomt uit het feit dat wij over onszelf zo tevreden zijn en dat wij tot de volmaaktheid gekomen zijn hier op aarde, dan is die vraag bij voorbaat al veroordeeld. Maar als het gaat om de algenoegzaamheid van die priesterlijke bediening, die zo volkomen is dat de Vader er voor eeuwig mee bevredigd is. Met het oog daarop zou je zeggen, waarom gaat dan toch een deel van de arbeid van Christus op in het tussentreden met zijn voorbidding bij de Vader. Ik wil trachten daar een antwoord op te geven, hoewel het geen volkomen antwoord is, dat is God alleen. Christus is het hoofd van het lichaam. Het hoofd is behouden en heerlijk, en de kerk wordt gerechtvaardigd in en door en met en uit hem, die middelaar. Door het waarachtig geloof. Nou, zou je kunnen zeggen, nou is het dus toch geen bezwaar. Wat houdt nu tegen dat dat lichaam van Christus, zoals het hier op aarde als de strijdende kerk leeft, wat houdt dat lichaam nu tegen als het gaat over de heilig en heerlijkmaking? De prijs is betaald. Het zoenoffer is gebracht. De schuld is uit het boek weggedaan. Het doemvonnis der wet is op hen niet meer van toepassing. Waarom is dan de staat of de stand van de kerk vaak zo ellendig in dit leven? Of je zou ook kunnen zeggen, waarom zijn het tot de laatste snik van hun leven zondaren? Waarom zijn er, zoals bij Lazarus, die met boze zweren bezet was, waarom zijn ook in het lichaam van de kerk zoveel zweren aan te wijzen? Soms aan de buitenkant, soms aan de binnenkant. Vanwaar dat zo menig lidmaat van die kerk in stilte top met allerlei zwakheden waaraan hij ten prooi lijkt te zijn. Ieder hart kent zijn eigen bitter smart. De een wordt gepijnigd door een dievennatuur, al zijn we allemaal dieven, maar dat wil niet zeggen dat ze allemaal op dezelfde wijze ergens last van hebben. Je merkt ook in de evangelie van allerlei soorten boze geesten, stomme geesten, onreine geesten en noem maar op. De een worstelt met zijn dievennatuur. De ander, hij wordt een groot deel van zijn leven geterroriseerd, zou je zeggen, door die geest van onreinheid. Want daar lees je ook van in de evangelie dat de Heer een onreine geest uitwierp. Die zijn er dus ook. Een ander wordt weer geteisterd door een geest van lastering. Die voelt of hoort de vloeken misschien van binnen opkomen in zijn hart. Al wordt zijn mond gesloten gehouden, maar hij weet het wel, God ziet het hart aan. Een ander, die wordt weer geplaagd met het verdoemelijk ongeloof op bijzondere wijze. Misschien wel zo dat menigmaal in zijn hart opkomt, zou God er wel zijn? Is hij er wel? Of is alles één grote inbeelding? Nu zijn die zonden reëel, dat wil zeggen, die bestaan. Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen? Als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij. Nou voel je, dat is de leer en die is ook goed. God de Vader ziet geen zonde in zijn Israël, dat in zijn Sion, in zijn kinderen. Dat wil zeggen, hij wil ze niet aanmerken, maar God is niet blind. Zijn oogleden proeven de mensen, kinderen. Hij weet van hun nieren, van hun hart, dat wil zeggen, hun diepste innerlijk doorziet hij. Iedere gedachte die niet goed is, die weet hij, die proeft hij. En nu is het volkomen waar, hij wil geen zonde zien in zijn Jacob en geen overtreding in zijn Israël, maar hij ziet ze wel, want zijn ogen doorlopen de ganse aarde. En nu is voor die rechtvaardige vader, is de zonde iets onbestaanbaars. Dat wil dit zeggen, die zonde, die kan er voor hem niet zijn. Er moet iets gebeuren. Je kunt wel zeggen, er is betaald en er is ook betaald op Golgotha. Maar je zou zeggen, dan mag je toch verwachten dat het dan ook alles schoon is ook. Dat er geen vlek en geen rimpel meer is. En nu zitten wij vol vlekken en rimpels. En nu is het een eigenschap van God, van zijn rechtvaardigheid, van zijn heiligheid, om ons weg te doen. Je zou toch niet durven zeggen, neem ik aan, dat je voor de Heere zou kunnen bestaan. Dat je, al was je dan ook een geheiligde, al zou je spreken van een nieuw leven, zou je met dat leven voor de Heere kunnen volstaan en bestaan, waar ook de zonde doorheen kruipt. Want je kunt dat niet scheiden. Overal kom je die fijne draden van het vlees tegen. En zoals ik zei, nou is er in God een beweging. Dat is op Golgotha het diepst gebleken. Om weg te doen alles wat niet is naar de reinheid van zijn heiligdom. En dat Christus nu tussentreedt bij de Vader, dat wil niet alleen of in de eerste plaats zeggen dat hij in die zin een voorspraak is door een goed woordje voor de kerk te doen. Maar dat Christus als hoge priester steeds werkzaam is in de vertoning van zijn bloed. Dat is zijn leven, zijn gehoorzaamheid voor het aangezicht van de Vader. Hij laat dat voortdurend zien. Hij is er voortdurend met zichzelf bij. Zodat, even menselijk met eerbied gesproken, wanneer de ogen van de Vader wel vuurvlammen moeten zijn, als hij de zonde aanschouwt, dat hij dan tussentreedt. En de voorspraak die hij houdt is niet alleen een pleitrede, maar dat is hij zelf. Hij zegt, Vader, zie op mij. Steeds komt hij met zijn volkomen offerande, zijn leven dat hij gegeven heeft aan God de Heer, met dat leven treedt hij tussen beiden. Een advocaat zoals wij die kennen, die doet een goed woord voor de verdachte. Maar als er sprake is dat Jezus Christus een advocaat is, een voorspraak, dan wil dat zeggen, hij doet een goed woord voor zichzelf. Hij treedt zelf tussen beiden. Zijn pleitrede is niet een pleidooi voor een arme verdachte of schuldige, maar zijn pleitrede berust op zijn aanwezigheid. Hij is de pleitrede zelf. Zijn gehoorzaamheid, zijn waarachtig rechtvaardig leven, wat hij heeft geleefd, en zijn ziel die hij gegeven heeft in de dood, die is daar tegenwoordig voor het aangezicht van God. En zo is hij nu die geestelijke voorspraak die tussen treedt. Want wij staan hier, zou je zeggen, nog in de begintijd, in de kinderschoenen. Ziet hoe lief, de grote liefde ons de Vader gegeven heeft, dat wij zijn kinderen genaamd mogen worden, maar het zijn nog wel kinderschoenen. Het is nog wel vallen en opstaan. Er is nog heel wat van te zeggen en er is nog heel wat te leren. Nu, voordat nou de volmaking het deel wordt van de kerk, staat Christus daar met zijn levensbeginsel, met zijn gehoorzaamheid, staat hij nou bij de Vader in onze plaats. Hij treedt tussen de Vader en ons in, niet om een goed woord, maar om ons te bedekken. Hij is het als het ware die voortdurend zegt, zie op mij, mijn Vader. Wij zingen, aanschouw toch uw gezalfde koning. Want er is zoveel vloek en doemwaardigs in ons te vinden, zolang wij in dit leven zijn. Zelfs bij de Allerheiligste, om met een woord van de catechismus te spreken. Een klein beginsel van die voorgestelde gehoorzaamheid. Dat het wel een wonder mag heten. En ook het kind, ja juist het kind, wel iedere dag mag zeggen, het zijn de goede tierenheden des Heren dat wij niet vernieuwd zijn. Zijn trouw is zo groot. De middelaar gaat er met zichzelf tussen staan, om voortdurend in het aangezicht van de Vader met zijn gehoorzaamheid onze ongehoorzaamheid te bedekken. Onze schuld te bedekken. Ziet, zo blijft hij voorbidder en tussentreder, totdat de laatste der zijnen in de volkomenheid zal zijn aangekomen. Want daar moet het heen, want het is toch ergens een eigenaardige en een ondoorgrondelijke situatie, die je moeilijk recht kunt praten, dat de kerk hier op aarde zo in de grond en aan het stof gekluisterd zit. Want al is het dan dat zin in hem volmaakt zijn, dat is dan ook een troost tegenover de troosteloosheid, dat ze in zichzelf allerlei ellendigheden ontdekken en het avondmaalsformulier zegt dagelijks te strijden tegen het ongeloof en de boze lusten des vleeses. Dat is toch niet recht te praten. Zie je, daarom is het een ergens heen groeien, dwars door de dood heen, naar de volkomenheid. En hoe is dat dan voor de kerk? Voor de kerk in die stand. Voor de kerk is de gezegendste stand als ze met de apostel verwaardigd worden door het allerheiligst geloof, anders kan het niet. Maar om door het allerheiligst geloof te mogen zeggen, ik dan doe de zonde nu niet meer. Want ik ben gekruisigd met Christus, gestorven, begraven en opgewekt. Maar de zonde die in mij woont, die nog hier zich laat gelden, die nog hier tracht de blijdschap en de vrede ons te ontroven. Maar in principe zegt het geloof, doe ik geen zonde meer. Want mijn ik is gedood in Christus en ik leef in hem. En anders, wat anders, nou, dan is het een vreselijke neerdrukking, dat is toch wel, maar dan is het helemaal een neerdrukkende werkelijkheid. Wanneer je in de ervaring zo ver van huis en haard hier omdoodt en dat je zelf maar een wildernis bent en een dorre woestijn. Dat is dan ook te druk. Elke keer en altijd waar het geloof, je zou zeggen, die stap niet kan doen. Of waar het is ingezonken. Daar zit de mens in de duisternis. Daar zit hij in de duisternis. Want daar krijgt hij alleen maar het oog op zijn verdorven natuur. En op al zijn zwakheden en gebreken. En als hij dan verder niets ziet, dan is dat alles. Dan gaat hij ook gestaag in het akelige zwart. Maar wanneer het de Heilige Geest behaagt om de nevels weer weg te blazen en de duisternis op te klaren, dan is daar weer het vrijmoedige getuigenis. Ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Hij is de volleinder des geloofs. Hij heeft de rekening vereffend. Zie, dat is het, dat hij nog tussentreedt bij de Vader, want de kerk is nog beneden. En de kerk is in zichzelf een schuldige kerk. En de kerk heeft nodig bedekt te worden achter hem, zodat de Vader niet buiten hem, om naast hem, daar die vervloekelijke zondaar aantreft, maar dat de Vader telkens weer ziet de volkomen gerechtigheid van de Zoon zijner liefde. Dan gaat de Heidelberger zeggen, en tot onze eeuwige koning. Eeuwige koning. Hebben het reeds aangehaald, ik toch heb mijn koning gezalfd over Sion, de berg mijner heiligheid. De Heere is koning van zijn kerk. Het is een theocratisch volk, een door hem geregeerd volk. Een koning. Ja, wij zeiden, in het paradijs was Adam ook een koning om te regeren. Om in wijsheid de zaken te ordenen. Om de dieren hun namen te geven naar hun aard. En door de zonde is hij dat koningschap geheel verloren. En juist daarin is de mens zo'n karikatuur geworden. Terwijl hij nu maar zo'n slaaf is. En zo'n willig onderdaan van de boze machten, loopt hij vaak door het leven en over de wereld alsof hij een koning is. Zo hoog, zo verheven, zo onaantastbaar. Je zou zeggen, dat moet toch bij de engelen ook wel iets oproepen. Als zij meneer de koning hier op aarde zien lopen, zijn de koninklijke hoogheid de mens. Maar wat een duistere voorstelling toch, heeft de mens ervan gemaakt. Er klopt totaal niets van zijn koningschap. Nou heeft de Heer aan Abraham geopenbaard dat hij koning is. Hij heeft het voor het zeggen. Hij heeft hem geroepen. Hij heeft hem geleid en hem onderwezen door zijn woord. En door zijn geest. En later in Israël heeft God dat volk ook een koning gegeven. Het principe waar het uit opkwam was niet goed. Want de Heere zei tegen Samuel, ze hebben niet u, maar ze hebben mij verworpen. Toch was de begeerte naar het koningschap op zich niet veroordeeld, want de Heere had zelf in Deuteronomium de wet van het koningschap gegeven. Lang voordat er een koning in Israël was, had de Heere reeds zijn wetten en bepalingen omtrent dat koningschap geopenbaard. Maar dat volk begeerde een koning als de volkeren rondom. Als die heidenvolken, die voor ons uittrekt enzovoorts en die ons ten strijde roept. Ze wilden iets zichtbaars, iets tastbaars. Daarom was het ook een vleeselijke begeerte. En toen kregen ze ook van God een vleeselijke koning. Eigenlijk kregen ze precies wat ze graag wilden. Zo'n mannetjesputter. Een hoofd groter dan de andere mensen, die nog dapper was ook als het erop aankwam. Maar dat koningschap van Saul, het was geen afspiegeling van het koningschap van God, van het koningschap van Christus. Integendeel, want Saul deed menigmaal zijn eigen zin, in plaats van de wil van de koning te doen. Later kwam David, de man naar Gods hart, en in hem vind je als het ware een zwakke afbeelding van het koningschap van Christus, de theocratie, de godsregering. Want God wilde Israël wel een koning geven, daar had de Heere niet op tegen. Maar de Heere wilde dat die koning zou zijn de spreekbuis van God. Dat die koning zou zijn onderworpen aan de koning der koningen en de Heere der heren. Dat die koning gehoorzaamheid mocht verwachten van het volk, ja. maar dan alleen als hij gehoorzaamheid zou betrachten tegenover God en voor het aangezicht van God zou wandelen. Dat was in de goede zin het theocratisch koningschap, waarbij toch waar bleef: God is onze koning, de Heer is onze koning, de Heer is onze wetgever. En nou zag je in dat koningschap van David zeker zwakke lijnen die afbeelden die koning die eenmaal komen zou. Ook in het koningschap van Salomo vind je er iets in terug, hoewel hij later niet meer wandelde in de voetstappen van zijn vader David, maar vreemde goden nawandelde en afgodstempels liet bouwen voor zijn vreemde vrouwen. Maar je vindt er iets in terug, omdat hij genoemd wordt een koning des vredes, omdat in zijn dagen Jeruzalem en Juda en het ganse land bloeide in grote heerlijkheid. Maar hij was de Christus niet. En dan zie je in dat koningshuis van David, daar zie je langzaam de verwarding en de ondergang naderen. Rehabiam, het is alweer verder van huis. Hij handelt zeer dwaas. En de Heere laat het begaan om de zonde van Salomo te bezoeken. De Heere houdt wel een lamp brandende, maar wat is er al veel van de glorie zo spoedig ondergegaan. En dan zie je dat koningschap in het huis van David, dat Davidisch koningschap, zie je als het ware toch door de geschiedenis diepe kuilen, dan weer eens een hoogtepuntje, een koning die de Heer vreest, dan weer een die het er vreselijk afmaakt, afbrengt. En dan opeens weer een koning die de Heere vreest. Er moet wel een besef gekomen zijn onder het volk van God dat het nog lang niet was wat het wezen moet. En daarom kom je in die psalmen, die oude koningspsalmen, kom je iets tegen van de heerlijke glans van die koning, maar ook van het heimwee naar die koning die in der waarheid Gods dienaar zal zijn en vertegenwoordiger van God op aarde. En dan denk je aan de psalm die we hebben gezongen en gelezen. Dan denk je aan psalm 24, dan denk je ook bijzonder aan psalm 72. Die koning zal. De woorden die gebruikt worden, die geven te kennen. Je kunt dat niet meer op een aards koning toepassen. Een koning die altijd recht en gerechtigheid zal doen. Een koning die de noodruftige redt en die de rechteloze en de verachten hoort waar ze tot hem roepen. Die de noodruftige verschoont, een koning waar alle vorsten voor zullen buigen en vallen voor hem neer, al het heidendom zijn lofgetuigendienst vaardig tot zijn eer. Dan voel je aan, deze omschrijving van zulk een koning die overtreft al die koningen uit het huis van David, zo is het nog nooit in de volle zin van het woord geweest. Al was de ene tijd beter dan de andere, maar zo. Men zal hem het goud van Sheba geven, hem zegenen dag aan dag. In zijn koninkrijk zal de zegen worden uitgegoten over de inwoners van de stad, die zullen bloeien. En een handvol koren zal ruisen als de Libanon. In zijn dagen zal de rechtvaardige bloeien. Van geslacht tot geslacht zal zijn naam voortgeplant worden, totdat geen maan meer zal zijn. Dan wordt God geprezen, geloofd zij de Heere God, de God Israëls, die alleen wonderen doet, en geloofd zij zijn heilige naam. Kijk, daar heb je iets van de verwachting, maar ook van het heimwee naar die koning, die vrede en gerechtigheid zal openbaren. Kijk, en dat was nou de lijn, het punt waar het heen moest. Ziet, een koning zal regeren in gerechtigheid, en de vorsten zullen heersen naar recht, en die man zal zijn verberging tegen de vloed. Toen kwam Jezus Christus in de volheid des tijds. Hij kwam als een kindeke in Bethlehem's stal. En toch, hoewel het in niets geleek op een koninklijke gebeurtenis, een geboorte in het koninklijk huis, die het geheim hebben gezien, al waren ze ook wijzen uit het oosten of koningen naar de overlevering mee, zij hebben gebogen en hun schatten geopend. En ze hebben erkend, dit is de koning, de lang beloofde. Wij hebben zijn ster gezien. Deze koning, die in de staat der vernedering en der ellende in wilde komen, is als koning erkend door zondaren die hij redde. Zij hebben hem aangebeden. Ze hebben hem koninklijke eer gegeven. Ze hebben hem genoemd Heere en God. Dat was niet naar het uitwendige, naar het vleeselijk zichtbare, want hij ging zijn weg als de man van smarten. Maar hoe koninklijk openbaarde hij zich als mensen die de strijd verloren hadden. Mensen die geterroriseerd werden door legio boze geesten. Mensen die iedere slag verloren, waar niet tegen te vechten was, die tussen de graven huisden, waar niemand voorbij durfde te gaan. En dat hij kwam, en dat hij in zijn koninklijke macht, dat hij de duivelen verjoeg, en dat hij de bezetenen aan zijn voeten liet zitten, gekleed en bij het verstand. O, de zulke hebben erkend dat hij de koning is. En de kinderen hebben zijn koningschap uitgeroepen. Gezegend is hij die daar komt in de naam des Heeren. Maar dat was alleen voor het oog des geloofs. Voor het oog des geloofs. Voor het oog des geloofs gold, ja, dat is hij, de koning der koningen. Maar voor het oog, het vleeselijk oog, ook voor het vleeselijk oog van de discipelen, moest het allemaal heel anders. Volgens het oog van de discipelen begon het zo af en toe een beetje erop te lijken, maar het was nog niet veel. Wanneer zou het nou komen dat hij eens echt koning is? Dat hij eens echt naar voren treedt. En dat wij eens echt mogen proclameren. Dit is de koning van Israël. Zij dachten ook. Bij het koningschap alleen aan die uitwendige macht en glorie en victorie. Daar dachten zij zeer sterk aan. een koning. Rechtvaardig. Zachtmoedig. Rijdend op een ezelsveulen. Zulk een koning kon ze zich niet voorstellen. Een koning die daarin zijn koninklijke heerschappij demonstreert of laat zien door zich te laten binden. Nee, dat waren voor de discipelen onoplosbare problemen. Soms dachten ze, ja, dat is het. Nou is het zo, daar denken wij nou aan. Als hij de storm en de zee dan gebieden dat ze stil werd, dan dachten ze bij zichzelf, ik wou dat heel Jeruzalem erbij was geweest. Dan hadden ze het nou eens kunnen zien. Maar als hij dan weer Jeruzalem ging ontwijken en naar Galilea ging, dan dachten ze bij zichzelf, hoe kan hij toch zo zijn? Als hij die de storm kan gebieden en de zee, hij kan toch ook die mensen allemaal begeesteren, laten zien, als hij nou eens iets doen zou. Dat heel Israël zou zeggen, ja, nou herkennen wij. Dat is de koning. En dat gebeurde niet. Ze beseften niet dat het ook tot de taak van deze koning behoorde om die koningsontsporingen van David en in zonderheid ook van Salomo om die te boeten, te lijden. Daar is hij ook voor gekomen. Dat hoort ook tot zijn koningschap. Dat koningschap is van een heel andere orde. Dat koningschap dat kan uitkomen bijvoorbeeld in de machteloosheid. Hoe word ik geperst totdat het alles zal zijn geschied? Dat koningschap kan uitkomen daarin dat hij zijn handen gewillig geeft om te laten nagelen aan het hout. Want in principe is die koning er voor het volk, niet andersom. Niet andersom. Deze koning, dat is de hoogste, de diepste werkelijkheid van het koningschap. Al die andere koningen, die zijn ontspoord, ook Gods kinderen. Die zijn op sommige momenten, hebben ze vergeten. Dat alles niet om hunnentwil was. Maar dat zij er waren voor dat volk. Om dat volk te leiden, te leren en een voorganger te zijn in Israël. Maar als er een ontsporing kwam. Och, dan was wat David deed, was in die tijd nog niks bijzonders. Om een vrouw van een ander te nemen. De koningen in het oosten, dat waren zulke machthebbers en zulke geweldenaars. Als je toch een vrouw zag die je aanstond, dan moest ze maar komen. En die man moet niet te veel praatjes maken, anders dan gaat hij eraan. In dat koningschap, in dat verre verleden, kwam zo sterk uit dat alles draaide. Alles moest draaien. Voor de koning. Denk aan zo'n despoot als Ahasveros. Je moet er toch niet gering over denken. De Heer heeft door al die duisternissen heen zijn volk nog weten te bewaren en willen bewaren. Maar als je dat leest. Goed, zijn vrouw wordt even afgezet. Dan moeten er, ik weet niet hoeveel meisjes, moeten hem worden toegevoegd uit het hele land. En als de proef bevalt, dan mogen ze blijven. Bevalt het niet en het bevalt meestal niet, dan worden ze naar een van de vrouwenverblijven afgevoerd. Om daar de verdere leven door te brengen. Want dan mochten ze ook niet meer naar huis. Wat een despote. Wat is de verleiding, juist voor het gevallen Adamskind, die gevallen koning? Ook al leefde hij dan onder de openbaring van het woord, wat is het gevaar en de verleiding groot? Om je te laten dienen van alles en iedereen, in plaats van om te beseffen dat je geroepen bent tot dienst. En dat moet Jezus leiden. Daarom, al is die voor het vleeselijk oog geen koning als hij weent. En als hij kruipt in het stof. Maar voor het oog des geloofs is hij daar koning in de worstelingen Godes. In de strijd. Is hij ten diepste koning. Doordat hij met eerbied gesproken zegt. Ik ben de koning. Laat deze heen gaan. Neem mij. Ik zal het wel voor ze opnemen. Dat hij zo koning is. Dat hij de onderdanen. Een eind opzij schuift en zelf de wapenen, niet de vleeselijke wapenen, maar de wapenen des geestes gaat hanteren. Dat is het wonderlijke van zijn koningschap. O, dat doet hij om die gevallen koningen te bedekken. Om die koningen die ontspoorden in hun leven. Die zo hoog door God waren opgericht en ook zo diep vielen. Om die koningen in zijn koninklijke mantel in te sluiten. De heerschappij is op zijn schouder. Hij draagt de koningsmantel. En u moesten alle koningen der aarde, ja je zou het uit kunnen breiden, alle mensen, want iedereen verbeeldt zich dat hij een koning is. Nu moesten alle mensen bespot worden door God en de engelen en uitgelachen worden. En geslagen worden met een rietstaf op het hoofd. Dat hadden ze verdiend. Omdat ze zich aanstelden als koningen, terwijl ze alles verloren hebben. De kroon is omgekeerd, omgekeerd, omgekeerd. Nou, als je dan nog zo'n goudapparaatje van papier of karton op je hoofd durft te zetten, dan ben je toch niet goed bij je hoofd. Dat zijn we ook niet. En nu komt hij in plaats van die bespottenswaardige en bespottelijke koningen, die schijnkoning. En wat er nou met ons moest gebeuren, dat liet hij over zich komen. En ze trokken hem een purperen mantel aan. En ze zetten een kroon en een kroon van doornen gevlochten hebbende, zetten die op zijn hoofd. Daarin tasten ze hem aan in zijn koninklijke ambt. Dat probeerden ze tenminste. Dat hij nou die koning werkelijk in de waarheid was, maar niet het koninkrijk van deze wereld. Dat is allemaal een verloren zaak. Dat hij nou die echte, daar grieven ze hem in. Daarom trekken ze hem die kandidatenmantel aan en spotten ze en knielen ze voor hem. En ze slaan hem met vuisten. En ze gaan in de houding staan voor hem onder bulderend gelach. En dat om onze overtredingen. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. Door zijn striemen ons genezing gewonnen. Om nou zo'n ellendig, verdoemelijk volk weer te kunnen kronen met goedertierenheid en barmhartigheden. op zulke eigen wijze die de inbeeldingen des harten te boven gaan, om die nou weer tot een volk aan te nemen. En die nou nog te maken tot koningen en priesteren van God. Ongelooflijk. Er is iets geweest in het volk. Een gevoel, een indruk waar het om liep. Het was een van de meest houtsnijdende beschuldigingen. Deze verbiedt de keizerschatting te geven of de keizer te gehoorzamen, zeggen dat hij zelf de koning is. En wij willen geen koning dan de keizer. Kijk, daar kiest het volk voor de despoot in Rome. Dat Joodse volk, dat zo uitzag naar een koning. Nou blijkt wat voor soort koning ze op het oog hadden. Net zoiets als die keizer. Maar dan een Jood natuurlijk, moest het zijn. Die de Romeinse keizer van de troon afstoot. Wij hebben geen koning dan de keizer. Dat is de keus van het vlees. En ze hebben gevoeld, daar moeten we hem proberen ook te treffen. Want die Pilatus, die heeft toch geen verstand om over Joodse dingen te denken, dat hij zich Gods zoon gelijk maakt en zo. Maar voor het koningschap, dat is een gevoelige snaar. Dat is gevoelig. Want de keizer, die regeert over bijkans de hele wereld. En daarom, als er dan ook een tegenkandidaat, al is het nog maar zo'n kleintje optreedt, die pretendeert dat hij de koning is, daar zou Pilatus wel wat aan willen doen. Zijt geen koning, zegt Pilatus. We weten niet hoe, of die man het gemeend heeft. Of dat hij het zo gezegd heeft. Zijt gij een koning? Gij? Zoals u hier? Een toonbeeld van ellende, want hij is al in de nacht daar mishandeld door die schriftgeleerden en die fariseërs en die valse getuigen. Zijt gij een koning? Hoe kom je daarbij? Wie heeft dat gezegd, zegt Jezus. Dat hebben anderen zeker van mij gezegd. Laat, maar ik zeg u, zegt hij, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Dus maak je wat dat betreft geen zorgen. Mijn koninkrijk is niet zo'n koninkrijk als van de keizer. Als dat zo was, dan hadden mijn dienaars voor mij gestreden. Maar, mijn koninkrijk is niet van hier. Zijt gij dan toch een koning? Zegt Pilatus. Gij zegt dat ik een koning ben. Hiertoe ben ik geboren. En in de wereld gekomen om der waarheid getuigenis te geven. En die in mij gelooft, die zal die waarheid erkennen. Pilatus begrijpt het niet. Maar wel is er een heimelijke spanning, dat proef je. Hij komt er niet uit, wat is het allemaal vreemd. Maar Jezus heeft toegestemd en beaamt dat hij toch koning is. En boven het kruis hangt een bord, deze is Jezus, de koning der Joden. En de Joden willen het nog veranderen. Zeg dat hij gezegd heeft, ik ben de koning der Joden, want wij geloven daar niet in. U toch ook niet, Pilatus? U gelooft toch zeker niet dat hij een koning der Joden is? Nee, zegt hij, nou ophouden. Het is nou ver genoeg, wat ik geschreven heb, heb ik geschreven. Dat wordt niet meer veranderd. Jezus, de Nazarener, koning der Joden. Het staat er. Moest er blijven staan. Hij is het. Hij is het inderdaad. Nou, moet je nou eens kijken, zeg. Ik ben onder u lieden als één die dient. Als er iemand, ik zeg het nu even in onze woorden, van onze tijd, is er iemand gegijzeld? Hij. Moet er iemand doodgeschoten worden in de plaats van een ander? Hij. Moet er iemand een gevecht leveren tegen de wilde horde, mensen die aan de wilde dieren nog voorbij streven in hun moordzucht? Hij doet het. Hij is gekomen om de duivel en de werken des duivels te breken, om in het huis van de sterke in te gaan. Wat een koning, tot onze eeuwige koning, die nu verheven is aan de rechterhand van de Vader, die niet zegt, ik moet geld hebben, want wie moet die hemelse hofhouding betalen? Wie moet dat betalen? O nee, die uitdeelt aan het volk. Die de groei en de wasdom alles geeft. Een koning die zich heeft gegeven tot in de dood voor een schuldig volk. Dat is een wonderlijke koning. Meestal liggen de mensen krom hier op aarde voor de koningen en voor de machthebbers van deze eeuw. Want ze moeten alles hebben en het kost miljoenen bij miljoenen. Ook al is er wat dat betreft misschien het een en ander veranderd, maar als je nog die verhalen hoort van die Oosterse despoten, van hun kroningen en de feesten die ze op touw zetten, terwijl die arme stakkers in de binnenlanden geen raad weten van de ellende. En koningen, die keizers, die kinderen doodknuppelen. De mensen verpletteren laat onder de wielen van de tank. Ja, dat is gewoonlijk zo. Maar nou, deze koning, die zelf krom gelegen heeft in het stof, om een volk op te heffen uit de trek, die zelf heeft gebloed, gevast, geweend, om die snode, hoogvaardige koningsnaturen, om die te vernederen, om die te ontdekken, om die door zijn woord en geest te regeren. Dat wil zeggen om ze bekend te maken met die veelvuldige wijsheid Gods. Om ze bekend te maken bij zichzelf, aan zichzelf en aan hem. Om altijd door dat woord en die geest zijn wil bekend te maken. Al is het aan een wederhorig kroost en al wijken ze duizendmaal af van de koninklijke proclamatie. Die sprak, laat het onder u niet zijn als in deze wereld, want daar worden de koningen weldadige lieden genoemd. Lieden dus, ja, die alles voor het zeggen hebben en die de baas spelen en noem maar op. Maar zo moet het onder u niet zijn. De meeste onder u, die denkt de meeste te zijn, die moeten dienaar zijn van allen. Ik heb u de voeten gewassen als een die dient. Nu regeert hij door zijn woord en geest. En soms kan de moedeloosheid en de matheid de kerk overvallen. Wanneer je zegt, ach ze, doe maar aan. Wij doen maar aan. Is het dan niet waar en onze koning is van Israëls God gegeven? Wat zie je toch vaak weinig van die heerschappij van die koning. Ook in de kerk. Als hij dan toch weet dat hij zo machtig is om de hardste harten te verbreken. En om zondaren te doen buigen aan zijn voetbank. Maar ach, dan moeten wij aan de andere kant ook bedenken dat zijn koninklijke heerschappij voor ons onnavolgbaar is. En dat hij ook nu nog zijn koningschap zo wonderlijk beoefent. Niet door kracht, nog door geweld, maar door zijn geest zal het geschieden. En dat hij nu nog te peilen van zijn woord naar zijn welbehagen, dan op deze en dan op die af, die de vijanden treffen in het hart. En dat hij ook nu nog, hoewel vaak voor onze ogen, zeker onze natuurlijke ogen, verborgen, want het is een verborgenheid, dat hij toch vele kinderen tot de heerlijkheid leidt en vele onderdanen toebrengt tot zijn rijk. Eeuwig koning, straks ook nog, tot in alle eeuwigheid, en ons bij de verworven verlossing beschut en behoud. Wij en de verlossing, dat zijn twee dingen. De verlossing staat als een paal boven water. De verlossing is zo vast. Zijn grondslag is op de bergen zijner heiligheid. Er zit geen beweging in. Als hij nou denkt aan wij, aan ik, aan u, dan zeg je mens, die komt er nog eeuwig bij om, terwijl de toren der verlossingen hoog staat opgericht. Dan gaat hij nog te verderven. Hij gaat er nog aan. Hij zoekt nog een andere weg. Zo ongelukkig zijn we nou. De koning heeft de weg gebaand door de woeste baren en brede stromen. Zijn banier is de liefde. Hij leidt in het wijnhuis, in de binnenste kamer van het paleis. En als de koning ons nou niet bij die verlossing zou bewaren, dat hij door zou gaan om zijn Petrussen en Thomassen tot het einde toe bij die verlossing te bewaren, dan zonken ze weg. Zulke droevige mensen zijn. Zo armzalig en armlastig. Maar nu, hij beschut en hij behoudt ze bij die verlossing. Hij zet die toren over ze heen. En hij zegt, ik wil u behouden. Ik heb u lief tot het einde toe. Niemand uit u zal verloren gaan. Wat denk je van zulke koning? Om zulke koning te hebben die alle rekeningen heeft betaald. Een koning waar wij niets aan toe hoeven te brengen en kunnen brengen. Ja, een koning die het nog hooglijk verblijdt als daar zo'n bedelaarskind in lompen gehuld afkomt zakken. Daar aan de deur van het paleis. En die nog vriendelijk vraagt, wat wilt gij dat ik u doen zal? Een koning die nu nog koning is in genade, in ontferming. Straks niet meer. Dan zal zijn hand, zoals nu reeds in beginsel, onverhoeds al zijn vijanden vinden. Zijn wraak zal hen verslinden. Maar nu is deze koning in Jezus erin. Is nog die koning barmhartig, genadig, groot van goedertierenheid. Een koning, het is toch onvoorstelbaar. Een koning die je niet zoveel laat betalen om zijn hofhouding te kunnen laten gaan en draaien. Maar een koning die zegt nee. Ik heb met mijzelf betaald. Ik heb u verlost uit de hand van de vijanden. Ik ben in de hel ingegaan om u van de eeuwige rampzaligheid te bevrijden. Dat is niet in te denken. Daarom hopen en bidden wij dat deze koning ook onze koning mogen zijn. Tot in alle eeuwigheid. En wij eenmaal onder zijn banieren in alle eeuwigheid zijn naam en Gods naam mogen prijzen. Dat schenk ons de Heere God. Amen.